Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 132, de versen 6, 11 en 12. Vers 6, bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En vers 11, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen. En vers 12, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. 132, de versen 6, 11 en 12. De schriftlezing, gemeente, is Lucas hoofdstuk 1, de versen 26 tot en met 38. Wij noemen nu Lucas hoofdstuk 1. We lezen vers 26 tot en met 38. Dan lezen wij het woord van de Heere. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Gemeente, in deze laatste dienst voor het kerstfeest willen wij nogmaals nadenken over de advent van de Heere Jezus. En dan hier vanuit Lucas 1, de tekst voor de prediking is vers 31. Vers 31, en daar lezen wij onze tekstwoorden: en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Tot zover. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 12, de verzen 6 en 7. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver. En wat daar verder volgt in Psalm 12, verzen 6 en 7. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn onmisbare zegen. O heilige en heerlijke God, u bent de enige God. U bent de waarheid. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Heere, wij willen u danken dat uw volk geen fabelen navolgt en dat uw woord de waarheid is en dat alles wat wij opgetekend vinden in de schrift bevestigd wordt. Dat uw woord, dat geschreven is door zo ongeveer 38 verschillende mannen. En dat geschreven is in de loop van 1500 jaar. Dat dat woord zichzelf steeds weer bevestigt. En dat ook de getuigenissen van u, o Heere Jezus, geschreven zijn door ooggetuigen. Nog tijdens het leven van andere ooggetuigen. En dat wij zo mogen weten dat uw woord waar is. En wanneer uw woord waar is, dan heeft dat toch ook alles te zeggen voor ons, dan moeten wij diep aandachtig luisteren naar uw woord. Want dat woord heeft dan zeggenschap. En daarom is ons geloof niet gebaseerd op menselijke fantasieën of op vleeselijke voorstellingen. Maar Heer, het geloof is gebaseerd op de feiten, de heilsfeiten van uw woord. En daarom kan Petrus zeggen dat wij geen kunstelijk verdichte fabelen zijn nagevolgd, maar wij zijn oor- en ooggetuigen geweest van uw heerlijkheid, o Heere Jezus. En nu mogen wij nog steeds dat woord bij ons hebben. Dat woord dat de waarheid is. En Heere, wij willen u hartelijk danken voor het werk van uw Heilige Geest. Dat uw geest met onze geest meegetuigt dat deze woorden van u zijn. Heere, wij danken u voor dat inwendige getuigenis van uw Heilige Geest. En wij vragen u, Heere, of u ook wilt meegetuigen vanavond onder de bediening van uw woord. Dat dit woord wat ons wat te zeggen heeft, net als Gabriël verscheen aan Zacharias in de tempel en hem wat te zeggen had. En dat u en dat Gabriël ook verscheen aan Maria. En dat Gabriël wat aan Maria te zeggen had, omdat zij uw woord moest ontvangen. En zo spreekt u nog tot ons, Heere. Veel meer dan wat tot Zacharias en wat tot Elisabeth en tot Maria en Simeon en Jozef gezegd is. U openbaart ons heel uw woord. Van begin tot het einde. O Heere, geef dat wij luisteren naar uw woord. En daarom roept u ons op tot bekering. Want wij zijn allen van nature zondaren. En Heere, wij kunnen u hebt het volste recht om vertorend op ons te zijn. Onze daden kunnen u zo makkelijk tot toren verwekken over ons. En daar hebt u alle recht toe om ons te verlaten en ons maar over te geven aan het goeddunken van ons eigen hart. Maar Heere, wil dat niet doen. Wil nog met barmhartigheid over ons bewogen zijn. En wil nog met uw Heilige Geest krachtig in ons midden werken. En Heere Jezus, daartoe bent u toch nu verhoogd aan de rechterhand van uw Vader om bekering te geven. Wil het schenken. Bekering. Wat al verkondigd is aan Adam en Eva. En aan Kain. Indien geweld doet, er is verhoging. En daarna ging die oproep tot bekering verder. In de dagen van de voorwereld, de eerste wereld, tot aan de zondvloed toe. En daarna, tot Abraham en het volk Israël en de profeten, tot in het Nieuwe Testament toe. Ja, dat apostel Paulus getuigt dat God gebiedt alle mensen alom dat zij zich bekeren. En waarom? Omdat uw woord de waarheid is. En daar kunnen wij niet meer onderuit. O Heere, open onze ogen voor die werkelijkheid. En als wij nog in opstand leven tegen u, breek ons dan, Heere. Doe wat nodig is. Uit genade, verbreek zelfs het hardste hart. Want we hebben allemaal te maken met uw woord. En dat woord dat verkondigd wordt, dat zal ons ten voordeel zijn of ten oordeel. Het zal ons tot leven zijn of het zal een reuken des doods voor ons zijn. En het komt allemaal aan op de bekering. Heere God, wil in onze harten werken. Dat ook in deze dagen waarin wij nadenken over de komst van uw Zoon. En wat een heerlijke zaak is dat. Om de heilgeheimen uit uw woord te proberen los te pellen. Uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja. Maar ook uit de evangeliën. Maar Heere, het zal er toch op aankomen dat wij persoonlijk verbonden worden aan u. En dat dat kerstkind ook persoonlijk in ons hart geboren zal worden. Dat u intrede doet, Heere Jezus. En wat een zalig volk is dat. Nooit heeft iemand er spijt van gehad dat u ingetrokken bent in zijn of haar hart. En daarom bidden wij u het. Of u dat ook onder ons wilt doen. Heere, bezoek ons met uw heil. Met uw genade. Kinderen, jongeren, ouderen. Werk in heel de gemeente, Heere. Stort uw geest uit op uw volk en kinderen. Verlevendig wat u eens gewrocht hebt. Opdat het geestelijke leven weer mag bloeien. En wil naar uw soevereine genade uw geest uitstorten op hen die nog een vreemdeling zijn van deze zaken. Wil nog bekering en geloof schenken. Zegen daartoe de prediking van uw woord. Hier aan deze plaats. Maar zegen ook de prediking van uw woord. Op ons dorp, in andere kerken waar uw woord verkondigd wordt. Geef toch opwekking in het midden van ons dorp, door heel de kerken heen. Want het gaat om uw eer. Om de bekering van zondaren, ook in ons land. Waar zoveel kerken gesloten worden en waar steeds minder mensen naar de kerk schijnen te gaan en ook daadwerkelijk gaan. Omdat men geen boodschap heeft aan uw woord. Omdat men het niet gelooft. Men gelooft niet die vele oog- en oorgetuigen en die heilsfeiten. Men redeneert het weg. O Heere, dat gij de hemelen zoudt scheuren en nederdalen en ons land en volk weer zou willen opwekken om u te zoeken en u te vrezen. Wij bidden u voor de bekering van moslims in ons land en volk en van hen die andere godsdiensten aanhangen, hindoeïsme, boeddhisme. O Heere God, wilt u uw koninkrijk doen komen door heel deze wereld heen? We bidden u dat uw waarheid mensen mag verslaan in het hart en dat uw koninkrijk met kracht mag komen. U bent toch koning? U richt toch uw koninkrijk op waar en wanneer het u behaagt. Och, het mocht u behagen, Heere, tot eer van uw naam, tot blijdschap van de engelen, tot vreugde van uw volk op aarde. Het mocht u behagen uw koninkrijk sterk uit te breiden in onze dagen. En dan bidden wij u nu bijzonder voor landen waar zoveel nood is, waar vluchtelingen zijn. Waar diep onrecht plaatsvindt, oorlog, geweld, slavernij. Heere God, uw oog ziet het allemaal. Het zijn uw schepselen. U hebt zorg voor de jonge raven als zij roepen. Zoudt u geen zorg hebben voor mensen die naar uw beeld en gelijkenis geschapen zijn? Heere, stort uw geest uit, ook op die plaatsen waar zoveel ellende en nood is. Laat uw woord daar mogen komen. Wilt u allen die zich tegen u verheffen bespottelijk doen staan? Laten uw vijanden beschaamd moeten afdruipen. En laat uw Heere Jezus voor eeuwig de glorie kroon mogen dragen op uw gezegend hoofd. Laten Joden en Palestijnen tot bekering mogen komen. En wil uit genade bij ons zijn nu. Heere God, hoor ons bidden. Geef kracht tot het preken. Help ons om te luisteren, ook thuis, schenk nog uw zegen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen we dan zingen Psalm 18, de versen 2 en 6. Psalm 18, versen 2 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, er zijn realistische schattingen dat er ongeveer 60 miljard mensen gewoond hebben op deze aarde. En van deze 60 miljard mensen zijn veruit de overgrote meerderheid vergaan. Ze zijn gestorven en ze hebben geen enkele spoor nagelaten van hun bestaan. Sommige mensen hebben een klein impact nagelaten van wat ze gezegd of gebouwd of gedaan hebben. Er zijn maar alleen maar enkele mensen die een grote invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van deze wereld en van de mensheid en die daar ook erkenning voor vinden. En van deze enkelen is er maar één die ver uitsteekt boven alle anderen. Geen ander mens heeft zoveel liefde en haat opgewekt. Geen ander mens heeft zoveel bewondering en kritiek opgewekt. En geen enkel ander mens heeft zoveel aanbidding en verzet. Tentoongespreid onder de mensen. En dat door heel de wereld heen, in alle werelddelen, onder alle volkeren. Elk van zijn beschreven daden en woorden zijn uitgebreid geanalyseerd, bestudeerd en ze worden verkondigd. Miljoenen mensen en nog eens miljoenen mensen door heel de wereld heen lezen wat van hem is opgetekend, van oor en ooggetuigen. En zij verlangen ook dat zijn leer toegepast wordt in hun hart. En deze ene persoon is Jezus Christus. Meer dan 2000 jaar geleden werd hij geboren in een klein gehucht in het land Israël, dat Bethlehem heette. Het feit van zijn geboorte heeft ervoor gezorgd dat later het kerstfeest gevierd werd. Het feest dat de geboorte van Jezus Christus overdenkt. En dat werd dan gesteld op 25 december. En zo herdenken wij zijn geboorte op deze datum. Ook al is heel veel wat er nu gebeurt rondom het kerstfeest, heeft niets te maken met de komst van de Heere Jezus Christus. En wanneer wij ook kijken naar die datum, 25 december, dan is deze datum onjuist. Dat was niet de datum waarop de Heere Jezus Christus feitelijk geboren is. De Bijbel geeft ons niet precies de datum van zijn geboorte, maar we hebben wel enkele aanwijzingen waarbij we kunnen aangeven ongeveer wanneer de Heere Jezus waarschijnlijk geboren zal zijn. Bijvoorbeeld, we lezen in Lucas 2 vers 8, en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Nou jongens en meisjes, schapen die blijven in een stal, dat weten jullie. Maar ze blijven ook soms op het open veld. In de winter blijven ze niet op het open veld. In Israël gebeurde dat zeker niet. Dan kon de temperatuur dalen tot beneden het vriespunt. Dus in december, dan is het daar ook winter, waren de schapen niet meer op het veld, dus dan waren de herders ook niet 's nachts de wacht aan het houden over hun kudden, want die waren niet in de velden. Een ander feit is dat de Romeinen een volkstelling hadden afgekondigd door heel het Rijk. We lezen daarvan in Lucas 2 vers 1. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dus de mensen moesten zich daartoe melden aan de plaatsen waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. En de autoriteiten zouden nooit zo'n bevel gegeven hebben, hartje winter. Veel mensen zouden dan eenvoudig verhinderd zijn geweest om te reizen. Dan zou zo'n volkstelling mislukt worden. En dan hebben we ook de oogsttijd. Dat is ook geen tijd om mensen weg te sturen van de oogst. Dat zou ook tot een daling leiden van de keizerlijke inkomsten. Dus het was ook niet in de oogsttijd dat de volkstelling gehouden werd. Wanneer zou het dan zijn geweest? De deskundigen zeggen dat waarschijnlijk zal het zijn gelijk na de oogst, in of rondom september, de beste tijd geweest zou zijn om zo'n volkstelling uit te voeren. Maar verdere aanwijzingen hebben wij ook niet. En dat hoeft ook niet. Het feit is heel duidelijk dat Jezus Christus geboren is in Bethlehem. Nu zo'n ruim 2000 jaar geleden. In welk jaar is de Heer Jezus geboren? Hij is niet geboren in het jaar nul van onze jaartelling. Waarschijnlijk is hij geboren ongeveer het jaar 4 voor onze jaartelling. Hoe komen we dan aan december 25? Nou, dat feest, die datum werd aangewezen in de 5e eeuw. En dat was om een Romeinse heidense feest tegen te gaan. Er werden toen onder de heidenen werden die midwinterfeesten gehouden. Ik weet er niet zoveel van af, maar ik begrijp dat de Germanen ook zo'n feest hielden. En in ieder geval, het was al in de 5e eeuw dat de christenen toen 25 december hebben aangewezen om een Romeinse heidense feest te ontkrachten. Deze heidense feest werd gehouden ter ere van de heidense zonnegod. En in plaats daarvan vieren wij nu het kerstfeest. En het is goed om elke dag, elk jaar opnieuw stil te staan bij dat wondere feit van de komst van de Heer Jezus in onze wereld. En nu hebben wij gelezen uit Lucas 1... heel bekende geschiedenis, u hebt er vele preken over gehoord en toch is het altijd weer nieuw. Die geschiedenis waarbij de engel Gabriel verkondigt aan Maria van Nazareth dat zij de moeder zou worden van de zaligmaker van zondaren. En zo willen wij nadenken over die tekst. Zie, gij zult bevrucht worden, een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. We letten dan op de geboorteaankondiging van Jezus. En we zien drie gedachten. De geboorteaankondiging van Jezus. We zien ten eerste zijn wonderlijke geboorte. Ten tweede Gods overweldigende genade. Ten derde zijn gezegende naam. Dus we zien zijn wonderlijke geboorte. En dan ook Gods overweldigende genade. En ten derde zijn gezegende naam. Dus eerst dan zijn wonderlijke geboorte. Nou, wat betreft de geboorte van de Heere Jezus, dat verliep net als de geboorte van andere mensen. Het grote verschil is niet Het grote verschil met andere mensen is niet hoe de Heere Jezus uit de baarmoeder van zijn moeder is voortgekomen. Maar hoe hij daarin gekomen is. Want Gods woord is heel duidelijk. Dat de Zoon van God in de baarmoeder van de maagd Maria gelegd werd. En dat hij daar binnen gegaan is. Zonder dat Maria omgang had met een man. Zij werd zwanger terwijl ze nog maagd was. En dit getuigt de schrift heel duidelijk. Het is een feit, een heilsfeit. We hebben het getuigenis van een belastingambtenaar. Hij heeft erover geschreven. U kent zijn naam wel. Levi. Ook wel bekend als Matthäus. In hoofdstuk 1 vers 18. Daar leest u het. Dat voordat Maria met Jozef samengekomen was, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Dus dit getuigenis berust op feiten. Dat blijkt ook uit de reactie. Maria gaat er niet verkondigen. Hoe kon ze dat doen? Dat ze zwanger was uit de Heilige Geest. Maar ze werd zwanger bevonden voordat ze samengekomen waren. Jozef trekt de feitelijke conclusie. Mijn ondertrouwde vrouw is ontrouw geweest. Hoe was dat ook alweer in Israël met een trouwerij? Wij hebben verloving en dan trouwen. Hoe was het daar? Nou, dat had je drie fasen. De eerste fase was verloving. Dat was vrij informeel. Daarna vond de ondertrouw plaats. Dat was meer permanent. Dat werd ook als bindend gezien. Een jongen en een meisje beloofden trouw aan elkaar, maar leefden nog niet samen. Na de ondertrouw ging de bruidegom de bruidschat bij elkaar vergaderen en betalen. Terwijl de bruid nog steeds thuis woonde bij haar ouders en zij daar de noodzakelijke voorbereiding troffen voor de feitelijke huwelijkssluiting. En dat laatste was dan ook de derde fase. Het formele sluiten van het huwelijk en daarna kwamen ze samen. Nu waren Jozef en Maria in die tweede fase, ze waren ondertrouwd. En het was tijdens deze fase dat Maria bezoek kreeg van de engel en ook daarna merkte dat ze zwanger was. Jozef merkte dit en wilde de relatie beëindigen. Daaraan ziet u dat het ook allemaal waar gebeurd is, een zeer normale reactie. En nu waren er twee manieren hoe je een ondertrouw formeel, wettelijk kon beëindigen. De eerste manier was door middel van een rechtszaak tegen Maria. Moest Maria belijden dat ze overspel gepleegd had. En de straf die het Oude Testament voorschreef werd dan wel niet uitgevoerd. Maar de naam van Maria zou volkomen te schande zijn. De enige andere wettige manier was dat Jozef haar een brief van scheiding zou overhandigen in de aanwezigheid van twee getuigen. En deze mogelijkheid zou Maria nog een zekere rechtsstatus geven. Maar het was toch wel een schande voor haar. Maar daarnaast was er nog een mogelijkheid. Dat was dan geen wettige mogelijkheid, maar dat was de mogelijkheid die Jozef bij zichzelf overdacht had. En daarbij zou hij zichzelf in een kwaad daglicht stellen en niet Maria. En dan zou Maria ook het meest gespaard worden. En dat laatste is wat Jozef van plan was te doen. Hij wilde haar verlaten, weggaan. En toen Jozef deze dingen aan het overdenken was, verscheen de engel van de Heere hem in een droom. En sprak hem aan, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En toen begreep Jozef dat dit kind dat Maria bij zich draagt van God komt. En toen veranderde alles. En dan lees je verder in Matthäus 1, daar leest u dit, dat weet u allemaal. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet. Totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Dus Jozef en Maria gingen door met de officiële huwelijkssluiting. En konden dus lichamelijke omgang met elkaar hebben. Maar dat deed Jozef niet. Totdat het kind geboren zou worden. Nou, dit was een getuigenis van de belastingambtenaar Matthäus, een tollenaar. Maar we hebben nog een getuigenis. Nog een oor- en ooggetuige. En dat was van een dokter, Lucas. En dat hebben wij gelezen. Nou, een dokter zou geen verhaal verzinnen waarmee hij zich belachelijk zou maken bij al zijn collega-dokters. Maar we lezen in de getuigenis van Lucas hoe de engel aan Maria de geboorte van de zaligmaker heeft geopenbaard. En dat de engel aan Maria verschenen is en gezegd heeft, ge zult bevrucht worden en een zoon baren, ge zult zijn naam heten Jezus. En dat eerste woordje, zie, moeten we niet overheen lezen. Hier laat Gabriel zien aan Maria dat iets heel wonderlijks gaat gebeuren. Iets heel bijzonders, een verbazende aankondiging. Maria, u bent maagd, maar u zult toch een zoon voortbrengen. Zie. Maar Maria zei, hoe kan dat? Ik heb geen omgang met een man. En de engel zei, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En ter bevestiging van het wonder heeft toen de engel ook aan Maria meegedeeld dat haar nicht Elisabeth, die geen kinderen kon krijgen en nu ook veel te oud was om nog kinderen voort te brengen, dat zij nu 6 maanden zwanger was. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria buigt ervoor en zegt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En zo laat heel de Bijbel zien. Zo laten deze getuigenissen zien, en dat is de Bijbelse leer, het feit. Het feit dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria. Er was geen man bij aan te pas gekomen. Op een diepe verborgen wijze heeft de Heilige Geest de Zoon van God gelegd als één enkele cel. Zo diep heeft de Zoon van God zich vernietigd, tot niet geworden, met het blote oog niet eens te zien. Eén mannelijke cel werd door Gods kracht gelegd in de baarmoeder van Maria en heeft zich daar verbonden aan één cel van Maria. En toen begon die embryo te groeien. vanaf ons allereerst begin is Jezus mens geworden. De Zoon van God mens geworden. En zo is Jezus Christus de enige mens geweest. Geboren uit een maagd zonder tussenkomst van een man. En het moest ook zo zijn. Het is niet een kunstig verdichte fabel. Het moet zo zijn, want Job zei het al. Wie zal een reine geven uit een onreine? Job 14 vers 4. Dat kan niet. En daarom een onreine kan voor God niet bestaan. Kan nooit zijn volk zalig maken van zonden. Want we zijn allemaal onrein. Die onreinheid wordt door de generaties heen gegeven. En daarom moest de zaligmaker zonder zonde zijn. Daarom kon hij niet verwekt worden door een man. Maar moest hij uit God zelf komen. Zo was Christus. Het is een feit. Heel de Bijbel is een feit. En we hebben er allemaal mee te maken. Of we er nou aan willen of niet. Maar Jezus Christus is in deze wereld gekomen. Om mensen zalig te maken van hun zonden. En dat is toch Gods overweldigende genade. Zie, ge zult bevrucht worden. Een zoon baren. Ge zult zijn naam heten Jezus. Wat een genade dat God een engel stuurde in deze wereld. Hij kwam vanuit die hoge hemel en hij verscheen in ons bestaan op deze wereld. En wat is deze wereld? Deze wereld, deze aarde. Het is maar een speldenknop, een punt van een speld in het groot heelal. Het is niets in vergelijking met het heelal. En nu heeft God een engel gezonden op dit speldepunt, onze aarde. En die engel is gekomen in een eenkamerwoning van arme mensen in Nazareth. Een achtergebleven gehucht in Galilea. En deze engel die kwam met een boodschap van genade. Een boodschap die hemel en aarde met elkaar verenigt. Zodat verloren zondaren in gemeenschap gebracht kunnen worden met God. Genade waarin we Gods verkiezende goedheid zien. Dat God met mensen omgang nog wil hebben. Dat God zich een gemeente verkoren heeft. En dat God aan het werk is om die mensen te verlossen en te zaligen. Dat ze met hem in gemeenschap zouden leven. Hem zouden liefhebben en met hem zouden leven. En daartoe moesten deze mensen met God verzoend worden. En daartoe moest het leven van deze mensen overnieuw gedaan worden. Vanaf het allereerste begin, want ons leven is verknoeid. En net een juffrouw op school zegt tegen je, nou doe het werk helemaal maar over. En toen ik een jongetje was, kwam de juffrouw wel eens bij en deed een kruis helemaal over het werk heen. Je moet maar alles overnieuw doen. Ja, zo was het. Nou, zo is het met ons leven ook. Dat moet nou helemaal overnieuw gedaan worden. Vanaf het allereerste begin. En daarom moest Jezus komen. Dat is Gods overweldigende genade. En wat de Heer Jezus gedaan heeft, ons leven overnieuw doen. De straf op de zonde betalen. Dat wordt nou aan arme zondaren toegerekend. En zo kan God gemeenschap met hen hebben. En daartoe moest de Heere Jezus geboren worden. hier op aarde leven leiden. Moest hij God bekendmaken. Moest hij zijn leven afleggen aan het kruis. En moest hij weer opstaan op de derde dag. En oog en oor getuigen hebben hem gezien. Honderden en honderden getuigen zijn er. Want wij geloven geen fabeltjes. Wij geloven feiten. Empirisch waarneembare feiten. En daar hebben wij allemaal mee te maken. Of we er nou aan willen of niet. En het is Gods overweldigende genade. De grootste wonderen vinden plaats in deze wereld. God zond zijn Zoon. En hij wilde niet alleen wonen in deze wereld, maar hij wilde wonen in harten van mensen. Gij in mij en ik in u, de gemeenschap met Christus, dat onverbrekelijk is. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Daar loopt het allemaal op uit. Onverbrekelijke band van gemeenschap met Christus. Wat een genade. We begrijpen het niet. We stamelen erover dat God gewillig was zijn Zoon te geven voor zondige, voor geniepige, eigenwijze, onaantrekkelijke, vuile mensen zoals ik en u zijn. Hoe goed is God? En nou moeten we worden als kleine kinderen om nou voor deze waarheden te buigen. Anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dit evangelie moeten we aannemen, omhelzen en laten we maar naast Maria gaan knielen en zeggen: mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Wat een wonder. Gods overweldigende genade. We kunnen wel een beeld gebruiken. U kent het beeld misschien wel. Dat een land, een groot land en een koning regeert erover. En een deel van dat land komt in opstand tegen de koning. En wil niet dat die koning daarover regeert. En dan stuurt die koning soldaten daar naartoe. En de legers naderen de grenzen van dat gebied. Maar er komt er één soldaat naar voren. Die wordt gestuurd door die koning. En die mensen zijn allemaal bang en ze vluchten aan alle kanten. En ze verstoppen zich in het donker. En die soldaat komt daar met een verkondiging van gratie. Algemene amnestie. Geef uw wapens op en er is vrede. Geen straf, al verdient u het wel. Maar de mensen zijn weg. En dan vindt die man één klein meisje. Die zich verstopt had ergens in een huis. En vertelt het aan dat meisje. En zet dat meisje op zijn paard. En rijdt dan door de velden heen waar de mensen zich verstopt hebben. En dat meisje moet het uitroepen. Er is genade, de koning vergeeft ons, buigt voor hem, het zal vrede zijn. En dat is nou de verkondiging die God door deze wereld laat verkondigen. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is Gods overweldigende genade. En God zendt zijn heraut. Niet een soldaat, maar een engel. En die wordt niet gezonden naar Rome of naar Jeruzalem, maar tot een eenvoudig huisje in Nazareth. En daar mag dat meisje Maria het horen. God verkiest de onwaardigen en de verachten. Hebt u al deze genade van God gezien? Heeft het uw hart al in beweging gezet? Dat u ook verlangt naar deze genade? Buigt u voor deze feiten en zegt u ja, Heere, amen, het is waar, het is allemaal waar. En ik buig voor u in het stof. Ik heb ook die genade nodig in mijn ziel. Zijn we al verlegen geworden om deze genade? Bent u al in aanbidding op uw knieën neergevallen voor dat wonder wat God gedaan heeft, dat hij in deze wereld gekomen is in zijn Zoon als een wonder? Hebt u de Heer al gedankt voor het feit dat hij gedachten van genade heeft? En dat hij komt niet tot de rijken, maar tot de armen. Ja, daar mogen we God voor danken. Maar dus, daar mogen we de Heere voor danken, voor deze feiten. Ook al beleidt u van uzelf, ik heb er geen deel aan. De Heer is het toch waardig om voor gedankt te worden, dat hij zo naar ons omziet. En dan mag u gelijk vragen om genade in uw hart en ziel. En zulken laat God niet staan. Want hij is barmhartig en genadig. Om Christus wil. Maar dan zien we ook zijn gezegende naam. De tekst gaat verder. En zie, ge zult bevrucht worden, een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. En u weet de Nederlandse naam Jezus. Dat is eigenlijk een Latijnse naam. En dat lijkt erg op de Griekse naam Jezus. En die Griekse naam Jezus is weer afgeleid van de Hebreeuwse naam Yeshua. En dat is weer afgeleid als de verkorte vorm van de Hebreeuwse naam Jehoshua. En Jehoshua betekent de Heere is zaligheid. Dus Jezus betekent, hij zal zalig maken. En dat is de naam die Maria moet geven aan haar kind. Die engel heeft dat ook gezegd aan Jozef. Jozef wist het ook. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, er zijn vele namen in deze wereld gezien. Er zijn jongelui, jonge mensen, jullie moeten op school heel wat namen leren met geschiedenis. Maar er is geen naam die zo zoet is, zo dierbaar, als de naam van Jezus. Soldaten zijn gestorven op het slagveld. Met deze naam op hun lippen. Deze ene naam is machtig om u zalig te maken. Deze ene naam verspreidt licht in onze duisternis. Deze ene naam, Jezus, is de waarheid. Hij is het leven, hij is de opstanding, hij is zaligheid. En dat maakt zijn persoon zo heerlijk. Hij zal zalig maken. En u weet al, jongens en meisjes, jullie weten ook wat zalig maken betekent. Verlossen van het ergste kwaad en je ontvangt het hoogste goed. Dat is zalig maken. Dus de Heere neemt het kwade weg. Hij geeft het goede. Dus hij verlost van de zonde, van de schuld, van de straf op de zonde. En hij geeft ware vrede, geluk, blijdschap. En deze zaligheid overstijgt ons begrip. Het is vol onuitsprekelijke vreugde. Het is heerlijkheid, het is zorg, het is alles. Alles wat goed is. En deze zaligheid is ook een vast en zekere zaligheid. Want hij zal zijn volk zalig maken. Laten we deze zaken nog wat uitdiepen. Dus waar verlost de Heere Jezus ons van? Nou, van de ellende, van de zonde. En wat is nou meer verachtelijk dan de zonde? Zonde verontreinigt onze gedachten. Het verwoest de verhoudingen met anderen. Zonde maakt u vuil, het drukt op uw geweten. En wat is meer verschrikkelijk dan de vloek van God vanwege de zonde? Het is een vreselijke zaak om te vallen in de handen van een vertorend God. Dat is ook een feit. Dat wij bekeerd moeten worden. Dat wij een nieuw leven moeten ontvangen. Anders zullen we eeuwig moeten sterven. Dan vallen we in de handen van een God vol toren. Dan komen we terecht in de buitenste duisternis. En het vuur van de hel is verschrikkelijk. Dat is het gevolg van onze zonden. Dat is ook de rechtvaardige straf van God. Het loon op de zonde is de dood, de eeuwige dood. En zonder genade gaan wij daar naartoe. En nou is de Heere Jezus gekomen in ons bestaan. En hij wordt onder ons nu verkondigd. Dat hij gekomen is om ons te redden van dit verschrikkelijk kwaad. Van de zonde, van de hel en van de ellende. Wat een heerlijk evangelie. Wat een heerlijke zaligmaker. En wanneer hij zaligt en wanneer hij in uw hart en leven werkt, dan gaat u ook iets ervaren van de verdorvenheid van uw eigen hart. Dan gaat u ook iets ervaren van die ellende. Dan proeft u iets van de bitterheid van de zonde. En u ziet ook iets van de macht van de zonde in uw leven. En soms kan ook iets ervaren worden van die vloek van God die op ons rust vanwege de zonde. U krijgt ook zicht op wat het betekent om zonder God te zijn. De Heilige Geest ontdekt de zondaar. Overtuigt hem van zonde en oordeel. Hij plaatst de spiegel van Gods wet voor uw ogen. En dan ziet u dat u niet doet wat God van u eist. En daarom bent u ellendig en verloren voor God. En zo houdt u ook geen rechten meer over voor de Heere God. Maar dan gaat u roepen om genade. En u beleidt het ook dat God niet, dat u het niet waard bent dat God nog op u zou neerzien. U hebt geen recht meer. Ik verdien het niet, Heere. Ik behoor tot een ellendig, een arm volk. En nou is het juist voor zo'n volk dat de Heere Jezus gekomen is. En tegen de donkere achtergrond van deze werkelijkheid leer je roepen om genade. Ik moet behouden worden. U leert de zonden haten. En dan laat de Heilige Geest ook iets zien van de goedheid van God. Hoe de Heer het toch recht heeft op uw leven. Dat u het grootste onrecht doet door hem buiten je leven te houden. En alleen maar formeel hem te uiterlijk te dienen. Maar voor de rest doe je zelf wat je zelf wilt. En dan kan het zo zijn dat u zelfs kreunt, omdat u niet bent die u behoort te zijn. En dan begrijpt u ook die mensen op de Pinksterdag die roepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Die zagen ook de goedheid van God, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar ze zagen hun eigen vuil. En zo gaat het ook in het leven van de genade. De ogen worden geopend voor de goedheid van God en de liefde van God. En zo gaat u Christus hoog achten. Want de geest ontdekt niet alleen aan zonde, maar toont u ook zijn liefde. Hoe goed zijn dienst is. Daar gaat de mens dan ook naar verlangen. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Zo komt er waardering voor de zaligmaker. En dan ziet u het, hij zaligt mij. Hij geeft mij het grootste goed. Dat ik in liefde en in vrede en in blijdschap en vreugde mag wandelen met de Heere. Dat hij mijn God wordt, dat ik niet meer van mezelf ben. En dan roept u vanuit de ellende van uw bestaan. En daarom zongen wij op Psalm 18. U dacht, waarom zingen we nou op Psalm 18? Er wordt ook gezongen vanuit de nood en roepen, vanuit ellende en vanuit allerlei nood. Schreeuwt die dichter tot de Heere, banden des doods hadden mij omvangen en de beken Belials verschrikten mij, banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegenden mij en als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Kijk, dat is iemand die de Heere Jezus nodig heeft. Als een zaligmaker voor zijn zonden. En datzelfde zien we ook in Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. Zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. En alleen wanneer iemand iets ziet, een besef heeft van zijn verloren en ellendige toestand, dat hij zal roepen om genade, om zaligheid. Maar omdat mensen hun nood niet zien, omdat mensen de werkelijkheid niet zien van de feiten van de komst van Jezus Christus in deze wereld. En het feit dat zij tegen God rebelleren. De mensen zien het niet en voelen het niet. En daarom spotten ze met Christus. En spotten ze met zijn woord. En ze spotten met alles wat met de Heere God te maken heeft. Tot zelfs spotten ze nog met het eindoordeel toe. En dan wordt de hel afgedaan als iets middeleeuws en ouderwets. En dat komt omdat hun ogen dicht zitten. Ze zien het niet. Want de Zoon van God kwam in deze wereld om zondaren, verloren zondaren, zalig te maken. En wanneer wij ons opmaken om zijn komst in deze wereld te gedenken, dan kunnen we dat alleen maar doen. Als we onszelf zien als verdorven, ellendig, van nature verloren. En dan komen we erachter dat we onze eigen gedachten niet kunnen beheersen. En dat we in feite zonde op zonde stapelen. Dat we eigenlijk alleen maar denken aan onszelf. En niet aan God. Dat wordt nood. Maar zie, hier is uw zaligmaker. Val voor hem neer. En roep het uit, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Wees mij genadig. Want Jezus is dezelfde. Nu ook nog. Hij is niet veranderd. Hij is nog steeds zo machtig dan als hij was op de Pinksterdag, toen hij zijn geest uitstortte. Hij schenkt het geloof. Hij begint het geloof. Hij trekt onwederstandelijk. En hij voedt het geloof en versterkt het geloof. Hij schijnt met zijn licht in het midden van onze duisternis. Hij versterkt door zichzelf aan hen te geven. En dan spreekt u niet meer over het woord, maar dan spreekt u eruit. Dan hebt u het zelf ondervonden dat hij een God is van liefde, van genade. En dat geloof dat beoefend wordt, dat rust niet op uw gemoedstoestanden, dat rust op de feiten, de heilsfeiten van Gods woord. We hebben allemaal met Jezus Christus te maken. Woont hij al in uw hart? Smeekt u hem? Jullie roepen jullie ook de Heere aan om in jullie hart te wonen. Daar gaat het om op het kerstfeest. En laten we dan niet onze ogen sluiten voor onze schuld en doen alsof we geen zonden hebben. Maar breng het kwaad uit ons leven tot hem. Hij zaligt hen die buiten hem niet meer kunnen leven. En wanneer u zijn zaligmakende genade kent, dan herkent u de dingen waarover we gesproken hebben. En dan ziet u ook hem als uw enige hoop, uw enige zaligmaker, uw enig vertrouwen. En dan verheugt u zich in hem. En hebt u hem lief en u wilt hem ook meer en meer lief hebben. En u hebt er verdriet van dat u ziet dat er zoveel krachten in uw leven aan het werk zijn die u van hem aftrekken. En daar gaat u tegen strijden, want hij alleen geeft de diepste vreugde. En om in hem geborgen te zijn, dat geeft u een voortdurende vreugde. Hij wordt uw enige hoop, uw toevlucht, uw verlangen, uw hoop. En dan is uw gebed verheerlijk. Uw naam in mijn leven, want daar gaat het om. Hij moet alle eer ontvangen voor zijn onuitsprekelijke gave. Christus alleen. En daar loopt het allemaal op uit. Dat alle knie zich zal buigen, alle tong hem zal belijden. Zijn kinderen zullen het doen met vreugde en liefde. En al de verlorenen zullen het moeten doen om daarna de straf in te gaan. Hoe is het met ons? Hij is gekomen. Jezus. Zaligmaker. Amen. Laten wij zingen Psalm 116, versen 2 en 3. zullen wij bidden en danken. O drie-enige God, u zij de eer en de dankzegging voor uw heerlijk evangelie. Heren, we hebben het woord gehoord, uw grote genade. En u hebt die genade ook op ons uitgestort, want u bent ook tot ons gekomen. U hebt hier vanavond tot ons gesproken door de prediking van het evangelie. Geef, Heere, dat wij zullen luisteren. En geef dat wij dit woord met ons mee zullen nemen. En dat we in de concrete werkelijkheid van ons leven zullen zien op deze feiten die gebeurd zijn in onze wereld. En straks komt dat andere feit, dat u terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. U komt met de wolken des hemels, wanneer de mensen u niet zullen verwachten en zullen zeggen, alles is vrede, dan zult u komen. En daar zullen wij allemaal bij zijn. Dat is ook een feit. Heere, geeft u ons wijsheid nu, dat wij niet dwaas maar leven alsof er niets gebeuren zal. Maar geef ons genade om dat wonder van uw komst te aanbidden en om uw Heere Jezus te omhelzen en uw naam aan te roepen. En te zuchten aan uw troon om Christus. Heere Jezus, zend uw licht en uw waarheid neder. Leid ons door deze glans, opdat wij in die gemeenschap met u geleid worden. Versterk wat u gewerkt hebt. En verdiep uw genadewerk in ons midden. En verblijd ons nog met uw daden om Jezus wil. Breng ons ook deze week samen op kerstdag. Wil ons gezegende feestdagen geven. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 34, het 11e vers, 34 vers 11. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.